Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst. Een speciaal welkom ook voor de gasten die onder ons aanwezig zijn en degenen die de dienst via onze USB-stick of via de website beluisteren. We hopen dat de oude en nieuwe woorden en liederen vandaag weer tot leven zullen komen en u opnieuw zullen aanspreken. Kom even tot rust, kom tot uzelf, kom tot God. In deze dienst gaat voor dominee Bram Grandia uit Doesburg. Ik wens ons allen een gezegende dienst.
Thank you. Wij zijn hier vanmorgen bij elkaar als deel van Gods wereldwijde gemeente. In het vaste vertrouwen dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid.
En die loslaat wat zijn hand ooit begonnen is.
Hier zijn wij, God, als deel van uw wereldwijde gemeente. Allemaal mensen met heel verschillende gevoelens. De een blij, de ander verdrietig, de ander in vakantiestemming. En weer iemand die al aan het werk is. Kinderen vol spanning omdat ze weer naar school gaan. Maar wees hier vanmorgen aanwezig en help ons over de drempel. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Kijk, er is allemaal in voorzien. Hey, kom er even bij. Ik heb een vraag aan jullie. Wie speelt er graag met vuur? En vertel eens, wat doe je dan?
Een vuurkorf aanmaken.
Wat ga je dan maken?
Een vuurkorf aanmaken.
Een vuurkorf aanmaken. En ik denk ook dat jullie vader of moeder wel eens een keer tegen jullie heeft gezegd, niet te veel met vuur spelen. Wat kun je allemaal doen met vuur als je met vuur speelt? Brand veroorzaken, een lucifer weggooien in een bos. Dan kan een heel bos in de fik. Eén lucifer is genoeg om een heel huis of een heel kerkje in de brand te steken. Het kan echt met één lucifer. Moet je niet proberen. Maar het is eigenlijk heel verkeerd dat ik het erover heb. Je moet het er zo min mogelijk over hebben. Maar we zijn ook begonnen om dat aan te steken. Ik heb vanmorgen een verhaal voor jullie over een koning. En die koning die had twee zonen. En die koning werd al oud. En die begon een beetje na te denken over wie moet nou later koning worden. Moet nou de oudste koning worden? Of de jongste? Hij vond het moeilijk. Hij dacht, weet je wat? Ik bedenk iets. Hij gaf de oudste, gaf hij een goudstuk. Dat was in die tijd heel veel geld. En de jongste gaf hij een goudstuk. En hij zei, jullie moeten over 3 dagen de hele zaal van het koninklijk paleis, was een enorme zaal, gevuld hebben met iets wat je voor dat ene goudstuk koopt. Je hebt 3 dagen de tijd. En die oudste, die sprong op zijn paard en die reed rond en die dacht, ik weet het. Die zag boeren, die hadden gehooid, er lag allemaal hooi op het land. En die zei tegen de boeren, ik wil voor 1 goudstuk al het hooi op jullie land kopen. Maar dan moeten jullie met je wagens alles naar de grote zaal van het paleis brengen. En dat deden die boeren. 2 dagen lang, 3 dagen en op de 3e dag had hij geen geld meer. En was de zaal maar half vol. Dus hij liet alles weer weghalen. En die jongste, die zat al 2 dagen op zijn kamertje en kwam er niet uit. En op de 3e dag, aan het eind van de middag, ging hij zijn kamertje uit, stapte ook op zijn paard en kwam tegen het begin van de avond terug met 1 koffer. En hij ging de zaal in en hij zei tegen zijn vader, papa, koning, je mag om 11 uur de deur van de zaal open doen. Heb je enig idee wat er in die koffer zat? Heel veel vuur, kolen? Nee, ja, je dacht hij steekt de hele zaal in de brand.
Dan is hij wel gevuld met rook.
Dan is hij wel gevuld met rook. Dat was een goeie geweest, dat had hij kunnen doen. Maar ja, de vader wou natuurlijk niet zijn zaal afbranden. Dus wat gebeurde er? Hij doet die koffer open, haalt er allemaal kleine olielampjes uit. De vaccinelichtjes van toen. En overal zet hij lampjes aan en hij steekt al die lampjes aan en de hele zaal is gevuld met licht. 11 uur komt vader binnen, de koning, en die ziet dat de hele zaal vol is met licht. zegt, jongen, wat heb jij dat goed bedacht. Jij wordt de koning, want ik weet zeker dat jij voor licht zorgt in mijn hele koninkrijk. Dus je kunt de Lucifer ook anders gebruiken. Ik vond het trouwens wel een hele goeie voor jou. Maar dan gaan we een lied zingen, wat we ook heel vaak rond Pasen zingen. Als alles duister is, ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft. Dat gaan we twee keer zingen. En misschien is er nog wel een liedboek voor jullie. Laten we de Heer aanroepen voor de nood van de wereld waarin we leven en het vaste vertrouwen dat Gods barmhartigheid geen einde kent. Barmhartige God, om ontferming bidden wij u, voor onze wereld, waar de tegenstellingen zo groot zijn tussen Noord- en Zuid-Korea. Tussen China en Hongkong, waar in Zuid-Soedan en in Jemen de burgeroorlogen zoveel slachtoffers eisen, waar zoveel steden steeds opnieuw in vuur en vlam staan. God, het zijn zoveel plekken waar mensen onveilig zijn, zoveel vrouwen bedreigd, zoveel kinderen die niet weten waarheen te gaan, en zoveel mannen die het vechten en vluchten moe zijn. Ontferm u over hen, barmhartige. Leer ons uw ontferming steeds opnieuw. Dat wij ons niet afwenden. Dat wij geen genoeg krijgen van alle ellende. Dat wij niet onverschillig worden. Voed ons met het liefdevolle vuur van uw barmhartigheid. Zo bidden wij u allen tezamen. God, leer ons compassie. Leer ons te zijn in deze wereld als een lichtend vuur. Wij prijzen uw naam. En dat willen we zingend doen als gemeente. Met lied 304. Thank you. gaan luisteren naar de schrift, bidden we God om het licht van Gods Heilige Geest. Laten we bidden. God van ons hart, door Jezus, uw geliefde Zoon, de mens van uw liefde, ging een nieuwe wereld voor ons open. Steek ons aan door uw vurige geest, dat we niet weer terugvallen in het oude en bekende, maar ons steeds opnieuw verwonderen en als mensen van u zelf verrassend kunnen zijn. Schenk ons het licht van uw Heilige Geest. Amen.
Jeremia 23. Een God van nabij ben ik, is de tijding van de ene, en niet een God van verre. Als iemand zich op verborgen plaatsen zal verbergen, zal ik hem dan niet zien, is de tijding van de ene? Ben ik het niet, die hemelen en aarde vervult, is de tijding van de ene? Ik heb gehoord wat de profeten hebben gezegd, die in mijn naam leugens profeteren en zeggen, ik heb gedroomd, gedroomd heb ik. Tot wanneer schuilen er in het hart van de profeten, profeten van de leugen, profeten van het bedrog van hun hart zijn zij, die erop rekenen om mijn gemeente, mijn naam te doen vergeten door hun dromen, die ze ieder aan zijn naaste vertellen, zoals hun vaderen mijn naam vergeten zijn bij de Baal. De profeet die een droom bij zich heeft, vertellen zijn droom. En als mijn woord bij hem is, spreken hij mijn woord naar waarheid. Wat heeft het kaf met het koren, is de tijding van de ene. Is het niet zo dat mijn spreken is als het vuur, is de tijding van de ene. En als een moker die een rotsblok vergruizelt. Zie, daarom ben ik tegen die profeten, is de tijding van de ene, die mijn woorden stelen, ieder van zijn naaste. Zie, ik ben tegen de profeten, is de tijding van de ene, die hun eigen tong nemen en daarmee een tijding vertolken. Zie, ik ben tegen profeteerders van leugenachtige dromen, is de tijding van de ene. Als zij die vertellen, misleiden ze mijn gemeente met hun leugens en hun gezwets. Ik heb hen niet gezonden en heb hun niets geboden. En als het om baat gaat, dan brengen zij deze gemeente geen baat, is de tijding van de ene. Wanneer deze gemeente of zo'n profeet of priester je de vraag zal stellen en zal zeggen, wat is de draaglast van de ene? Zeggen zul je dan tot hen, jullie zelf zijn de draaglast en ik zal jullie afwerpen, is de tijding van de ene. Hier eindigt de eerste schriftlezing.
Thank you.
Lucas 12. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld, zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen 5 in 1 huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader. De moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder. De schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij, wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regenopkomst is. En dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitteopkomst is. En dat is ook zo. Huichelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Hier eindigt de schriftlezing. Gelukkig degene die het woord van God horen.
Gemeente van Jezus, vuur ben ik komen werpen op aarde. En wat wil ik anders dan dat het reeds ontstoken is? Het is ongetwijfeld een authentiek woord van Jezus. Maar dan, hoe hoor je het? Is het de beuk erin, zoals we dat horen in het begin van het Lucas-evangelie? Waar Jezus zegt, waar Johannes de Doper zegt, maar reeds ligt ook de bijl van de waardigheid aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En na mij komt iemand die sterker is dan ik, zegt Johannes, Hij heeft de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen en het graan bijeen te brengen in zijn schuur, maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Zo wordt Jezus aangekondigd als de profeet van de vurige omkeer van het onuitblusbare vuur. Maar Jezus moet eerst de vuurdoop zelf ondergaan. En dat hele proces waar Jezus in zit, dat is geen vredesproces, maar een proces van verdeeldheid. Een proces ook van lijden. Alles splijt, alles raakt verdeeld bij de ontmoeting met Jezus van Nazareth. Hij is een steen des aanstoots. U moet zich voorstellen dat de lezers van het Lucas-evangelie deze woorden voor het eerst horen na de val van Jeruzalem in het jaar 70. Bij de geschiedschrijver Flavius Josephus lezen we dat Titus de hele stad Jeruzalem in brand heeft gestoken. Er blijft niets over dan een puinhoop, enkel stukje toren en een stuk van de tempelmuur. Denk aan de beelden van Aleppo, van al die verbrande steden, dat is het. Meer dan 1 miljoen Joden om het leven gekomen. Alles stuk. Is dat het vuur dat Jezus komt werpen? Jezus als Gods eigen vuur, Gods eigen vlammenwerper. Jezus als de Lucifer die alles aansteekt. Zo is deze tekst wel gelezen en zo wordt deze tekst door heel veel christenen gelezen, zeker in de Verenigde Staten. Dan is het een tekst die Jezus en de komende wereldbrand verbindt. En die wereldbrand kan niet snel genoeg komen, want als de wereldbrand komt, komt Jezus terug. Ik vind ze levensgevaarlijk, die vuurwerpers. Ik moest denken aan een interview dat Donald Trump enkele jaren geleden had. Ook al vindt Trump dat de kernwapens eigenlijk van tafel zouden moeten worden geveegd, toch zei hij dat wellicht die nucleaire wapens in de toekomst nog gebruikt zullen worden. Wanneer de interviewer in dat interview zegt dat toch niemand ter wereld wil dat een Amerikaanse president dat zegt, reageert Trump met de woorden: maar waarom maken we die kernwapens dan? Als het niet veel later over het Midden-Oosten gaat, zegt Trump dat hij niet kan zeggen dat er nooit nucleaire wapens tegen die regio gebruikt zullen worden. Ook als het over Europa gaat in dat interview, kan Trump niet uitsluiten dat dergelijke wapens gebruikt zullen worden, ook al zegt hij er zelf tegen te zijn. Ik ga nucleaire wapens voor niemand uitsluiten. De interviewer die dringt aan en dan zegt Trump: ik denk niet dat ik nucleaire wapens op Europa ga gooien, maar ik ga dat niet uitsluiten. Al zegt hij, ik zal wel heel voorzichtig zijn met die beslissing. Het is augustus en ik denk aan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945. Ik denk aan de toespraak van Trump over Noord-Korea, dat hij dat land bij een bedreiging van de VS met fire and fury, met vuur en woede, tegemoet zal treden. Ik denk aan zijn recente uitspraak waarin hij zegt dat hij binnen een week de oorlog in Afghanistan kan beëindigen ten koste van zo'n 10 miljoen doden. Die gedachte alleen al. En hij wordt toegejuicht door miljoenen wedergeboren christenen in de Verenigde Staten. Trump doet me denken aan een ander fragment uit het Lucas-evangelie, enkele hoofdstukken terug. Jezus en zijn leerlingen komen in een Samaritaans dorp. En dat Samaritaanse dorp, dat wil eigenlijk niets van Jezus weten. En toen de leerlingen, Jacobus en Johannes, merkten dat Jezus niet welkom was in dat dorp, vroegen ze: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen, dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. De Jacobus en Johannes, die zonen van de donder, zoals ze wel genoemd waren. Het leek ze fantastisch dat, waps, dat hele Samaritaanse dorp naar de Filistijnen ging, zeg maar. Kan het zijn dat die tekst van Jezus anders gelezen moet worden over dat vuur? Dat Jezus iets anders bedoelt te zeggen? Laten we die vraag even vasthouden. Wat bedoelt Jezus? Dan laten we even een uitstapje maken naar die moeilijke lezing uit Jeremia. 6 eeuwen voor Christus. In het jaar 626 voor Christus is een profeet geroepen, Jeremia, tijdens het bewind van koning Josia. En hij profeteert heel fel tegen Jeruzalem. Hij maakt zich niet geliefd. Hij zegt dat God Jeruzalem tot een puinhoop zal maken als het volk zich niet bekeert. Dat betekent als het volk niet de weg van de gerechtigheid gaat. En als Jeremia dat zegt, dan gaan heel wat mensen lopen van hem weg. En die zoeken andere profeten op. Profeten die het over vrede hebben. Profeten die zeggen, het gaat goed met Israël. Het gaat goed met Jeruzalem. De Heer is altijd bij ons, want wij zijn Gods uitverkoren volk. Wie zal er ooit tegen ons zijn? Maar Jeremia neemt het tegen hen op en zegt, jullie hebben de naam van God gekaapt. Jullie verbinden God met jullie leugenachtige woorden en jullie leugenachtige praktijk. Jullie roepen vrede, terwijl het helemaal geen vrede is. Jullie zeggen alleen maar wat de mensen graag willen horen. Mijn woord is als een vuur, zegt God. Het verbrandt jullie nietige uitspraken. Profetie is in de Bijbel altijd op het juiste moment de goede woorden zeggen. Durven zeggen dat centra van onrecht in rook zullen opgaan. Maar dat is nog iets heel anders dan zelf dat vuur aansteken. Ik denk aan al die discussies vandaag over het klimaat. Er zijn veel geleerden, recent nog weer, van de Verenigde Naties, die zeggen, als we zo doorgaan met elkaar, dan gaat het niet goed met onze aarde. Dan wordt onze aarde steeds warmer en dat heeft afschuwelijke gevolgen. In vele delen van de wereld, plekken van de ontbossing, maar ook hier in Europa. Dat is iets anders dan dat je zelf het klimaat naar de knoppen helpt. Maar al die mensen die zeggen, het komt wel goed, stelt niks voor, we gaan gewoon door. Dat zijn in mijn ogen de valse profeten waar Jeremia het over heeft. Als ik het Lucas evangelie lees, dan kom ik Jezus tegen met een tong van vuur. In het begin, in Lucas 4, komt hij in de synagoge van Nazareth en dan zegt hij, de geest van de Heer is op mij om aan armen het goede nieuws te brengen. Om het jubeljaar af te kondigen. En dat roept verdeeldheid op. Direct al. Ze willen Jezus in Nazareth en zijn geboorteplaats van een rots afgooien. Weg met die man. Ogenblikkelijk scheiding. Dan gaat het niet om scheiding tussen godsdienstige mensen en niet-godsdienstige mensen. Maar het gaat om mensen die geloof hechten aan die oproep van omkeer van Jezus. Of mensen die zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Weg met die revolutionaire verkondigers. Als je het over Jezus woorden hebt, dan lopen de scheidslijnen ogenblikkelijk door de families. Heel plastisch getekend. Iedereen staat tegen elkaar op. Dat zijn de gesprekken in de gezinnen als het echt ergens over gaat. Ik moet denken aan die uitspraak van Angela Merkel enkele jaren geleden over vluchtelingen. Ze riep haar volk op tot een cultuur van gastvrijheid. De domineesdochter Angela Merkel, afkomstig uit de DDR, wist maar al te goed dat Duitsland in korte tijd in staat was om zoveel vuur in de wereld te werpen, dat er 6 miljoen Joden werden vermoord, tientallen miljoenen mensen in de oorlog omkwamen, zowel militairen als burgers. Ze wist waartoe Duitsland in staat was geweest. Een miljoenenvoudige vernietiging van mensen. Is Duitsland dan nu in staat om een miljoen bedreigde mensen toekomst te geven? Als we de vernietiging kunnen organiseren, zei Angela Merkel, kunnen we toch ook het asiel organiseren? En ze zei, wir schaffen das. Dat heeft mij toen enorm ontroerd. Die vrouw die zegt, wij zijn in staat om 1 miljoen mensen te redden. En natuurlijk weet ik ook wel dat er heel veel kritische vragen te stellen zijn. Maar laten we diep respect hebben voor de motivatie van haar met haar open armen. Ze wilde iets herstellen. Ze wilde iets wieder goed maken. Jezus in zijn tijd richt zich tot de religieuze leiders. Hypocrieten noemt hij ze. Toneelspelers. Hoe kan het zijn dat jullie niet doorhebben dat Gods vuur, Gods bevrijdend vuur, rondgaat? Waarom herkennen jullie mijn verkondiging niet als een boodschap van bevrijding? Als een lopend vuurtje van evangelie, goede boodschap? Het vuur van de passie van Jezus doet een heleboel mensen oplaaien. Oplaaien van vreugde als ze ontdekken dat ze weer in de kring gehaald worden. De hoeren, de tollenaars, de mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Allemaal buitengesloten, maar bij Jezus komen ze weer in de kring. Fantastisch. We zongen ervan en doe ons voor van een ander vuur in vlam staan hier op aarde. Gelouterd dat wij in dit uur de strijd voor het rijk aanvaarden dat niet rust op het scherp van zwaarden. Het andere vuur van Jezus is voor mij het Pinkstervuur uit het tweede boek van Lucas, Handelingen. Vuur vlammen op de hoofden van Jezus' leerlingen. Enthousiast geraakt door de woorden van God. Dominee Willem Zuidema, hij is alweer lang overleden, schreef ooit een mooi boek, Gods Partner, over de dialoog tussen Jodendom en Christendom. En dan citeert hij een verhaal uit de Talmud, de mondelinge overlevering op schrift gesteld. En dat verhaal moeten we dateren tussen 100 voor en 100 na Christus. Dat gaat zo. Eens waren Rabbi Eliezer en Rabbi Jehoshua ergens in een huis bezig om de woorden van de Torah te verbinden met de woorden van de profeten en ook weer aan de woorden van de geschriften. Dus ze haalden alle teksten bij elkaar, verbonden ze, en daarom daalde vuur uit de hemel en omgaf hen. En hun gastheer sprak heel angstig tot hen: mijne heren, het is toch niet jullie bedoeling om mijn huis in brand te steken? En zij antwoordden hem: nee, dat mogen God verhoeden, maar wij zitten hier bij elkaar. Wij reigen de woorden aan een van de Torah en van de Torah gaan we naar de profeten en dan gaan we naar de geschriften. En daarop verheugden de woorden zich, net zoals het moment toen ze op de Sinaï gegeven werden en het vuur omlikte hen zoals het hen omlikte op Sinaï. Want dit hoort bij de gave van het woord, ze worden slechts in vuur gegeven. Prachtig Joods verhaal. En ik denk dat Lucas, die het Pinkster-evangelie op papier heeft gesteld, het kende. En al die mooie vlammetjes van vuur op de hoofden van de leerlingen heeft gezet. Enthousiast, geestdriftig. Het diep verlangen van Jezus is dat mensen in vuur en vlam raken in hun tijd door de verkondiging van Mozes en de profeten. En dat die woorden vervolgens als een lopend vuurtje de wereld doorgaan. En Jezus kan niet wachten totdat dat voltooid is. Maar hij weet ook zelf dat hij door de reactie op dit vuur verteerd zal worden. Hij ziet het aankomen. Hij ziet betekent zijn eigen lijden aankomen. Maar hij gelooft heilig dat dit vuur, al wordt hij vermoord, nooit meer te blussen is. In een klein blauw boekje met een goedkope kartonnen kaft uit het jaar 1941... prachtig commentaartje op Jeremia, geschreven in de hervormde pastorie van Oosterwijk in 1940-41, schrijft dominee Krijn Strijd, de latere hoogleraar ethiek in Amsterdam: wie God zegt, werpt daarmee vuur in de wereld. God brengt onrust, valt de afgoden van deze wereld aan. Ik vond het in de bibliotheek van mijn vader. Een degelijke gereformeerde ouderling in het Oosterwijk in het begin van de 40e jaren. Hij zou in mijn ogen nooit vreemd gaan naar een hervormde kerk. Hij zou nooit hier naar dominee Strijd gaan. Maar hij deed het omdat hij bij die dominee iets authentieks hoorde wat hij wilde horen en hij schafte zelfs het boekje aan. Het gaat bij strijd om reinigend vuur, louterend vuur, enthousiasmerend vuur. Heilig vuur. Je moet erover zingen en ervan uitzingen dat deze wereld anders kan, anders moet. Ik was als theologiestudent enorm onder de indruk van de woorden van de Franse natuurkundige, theoloog en filosoof Blaise Pascal. Hij had een klein briefje ingenaaid in zijn kleding. Jaar der genade 1654, maandag 23 november vanaf 10:30 tot ongeveer 12:30. Vuur, God van Abraham, Isaac en Jacob, niet van de filosofen en de geleerden. Zekerheid, zekerheid, besef, vreugde, vrede. God van Christus, mijn God en uw God. Uw God zal mijn God zijn. Vergeten de wereld en alles behalve God. Men vindt hem alleen via de wegen die in het evangelie geleerd worden. Grootheid van de menselijke geest. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u erkend. Vreugde, vreugde, tranen van vreugde. Die openbaring van heilig vuur droeg de grote Blaise Pascal altijd bij zich. Vreugdevuur. En dat wij ons laten raken door dat vuur. Dat we ons laten inspireren door getuigen uit de geschiedenis van de kerk, die zich hebben laten aansteken door dit heilig, heilzaam vuur. Bedoeld om vrede te brengen. Maar waar je het erover hebt, breekt de verdeeldheid los. Het is niet anders. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Maar net zeggen ze wel een spannend moment of ze terugkomen. Hier zijn ze. Hoi.
Wij hebben het vanmorgen gehad over het thema Wat gaat het worden? En het verhaal daarbij was het verhaal over Jezus die vertelde op het plein aan de mensen het verhaal over het Koninkrijk van God. En de mensen op het plein die waren helemaal niet zo erg bezig met wat Jezus aan het vertellen was. Want het regende. En omdat het regende waren ze zich zorgen aan het maken dat de was nog naar binnen moest, dat ze het zelf nat werden en dat het eigenlijk heel belangrijk was dat ze daaraan moesten werken. En toen zei Jezus dat iedereen zich maar eens moest afvragen wat belangrijk was in je leven. Het verhaal over het Koninkrijk van God of de regen die de mensen nat maakte. En daar hebben wij het ook over gehad. Wat is er nou belangrijk in je leven? Wat gaat het worden? En we hebben een heel mooie plaat gemaakt. Laat me zien, Maarten. Kijk, we hebben een hele mooie plaat gemaakt waar van alles op staat. En wat over de regen en de sneeuw en de wind gaat. Maar ook over dingen wat je gelukkig maakt. En waar je mee bezig bent. En wat je kan doen voor een ander. Daar hebben we het allemaal over gehad en iedereen had daar ook hele eigen ideeën over. En ze hebben daarna het allemaal heel mooi gekleurd. Laat het nog maar eens even zien, jongens. En straks mogen ze het afmaken als het nog niet klaar is. Jullie mogen naar de...
Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Dan gaan we nu met elkaar danken en bidden en dadelijk ook samen het Onze Vader bidden. Laten we danken. Liefdevolle God, uw heilig vuur zoekt onderdak bij ons mensen. Een huis, een lichaam. Uw adem raakt ons. Maar wachten maakt ons moe. En niet zelden is de nacht duister. Ga dan over ons op als de zon. Zo bidden wij u allen tezamen. Deel met ons de dag. En geef ons in de geest van uzelf diepe blijdschap, waarheid en de moed om getroost te leven in deze wereld. In het volste vertrouwen dat gij zelf bij ons zijt en met ons gaat. Zo bidden wij u allen tezamen. Wij bidden u voor uw schepping, voor onze aarde, om eerbied en respect, om aandacht en zorg, opdat de aarde niet wordt ontbost en uitgeput. Wij bidden om creatieve politici, om vrouwen en mannen met durf, lef en vuur, die ongemakkelijke waarheden durven te verdedigen, die impopulair durven te zijn, die durven te spreken over één mensheid, over grondstoffen, werk en inkomen voor alle mensen. Zegen hen in hun werk. Zo bidden wij u allen tezamen. Wij bidden u voor uw mensheid, voor onze wereld, waar volkeren vol haat en wantrouwen tegenover elkaar staan, waar binnen volkeren het vuur van de verdeeldheid en van de verschillen wordt opgestookt tussen soenieten en shiïten, tussen christenen en moslims, tussen hindoes en moslims. Barmhartige, inspireer mensen tot vrede, tot het slaan van bruggen in plaats van het opblazen van bruggen. Tot het zaaien van kiemen van hoop in plaats van kiemen van haat. Heer, erbarm u over uw wereld, zo bidden wij u allen tezamen. God die mensen bijeenbrengt, wees met uw kerk overal op uw aarde. Wees met de gemeente hier, dat ze een woord heeft voor de wereld waarin ze leeft. Wees er God bij allen die verdriet hebben om een geliefde die is overleden. Wees met de leden van het koninklijk huis, nu prinses Christina is overleden. Wees met haar kinderen. En wees met allen die intens verdriet om haar hebben. Schrijf haar naam in de palm van uw hand. Wees een God bij allen die zich eenzaam voelen, die bezorgd zijn over zichzelf of over een nabije. Wees een God in mensen die nabij zijn. Wees er in een psalm, in een lied, in een gebaar dat hoop en nabijheid uitstraalt. Wees in onze wereld als de God die mensen aan elkaar verbindt. In stilte willen wij tot u bidden. Hoor onze gebeden, God. Hoor de namen die we u noemen en schrijf ze in de palm van uw hand. Door Jezus, uw geliefde Zoon, onze geliefde broeder, die ons tot op vandaag voorgaat in gebed als hij ons samen leert bidden. Onze Vader,
die in Jezus, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden.
Een aantal mededelingen voor u. Kijkt u ook vooral op de agenda, op de achterkant van uw liturgie. En hoewel het dubbelop is, wil ik u toch graag even wijzen op de barbecue die in de tuin van de Andreaskerk in Hilvarenbeek zal worden gehouden op 31 augustus. Georganiseerd door onze gemeenschappelijke zagengemeentes Hilvarenbeek, Tilburg en Oosterwijk. Alweer voor de 6e keer. Vorig jaar waren er meer dan 50 mensen aanwezig. Bij uitstek dus een moment om elkaar beter te leren kennen. Kosten zullen zijn €12,50 per persoon. In de voorhof ligt een intekenlijst klaar en de opbrengst is bestemd voor ons gezamenlijk ZWO-project Moldavië. U kunt zich ook aanmelden via het e-mailadres dat u op de achterzijde van uw liturgie ziet staan. U bent van harte uitgenodigd. Het begint om 5:30. Dan hebben we 3 bloemengroeten vandaag met 3-jarigen. De eerste is voor mevrouw Rini Jansen Scholten uit Oosterwijk. Is er iemand die bloemen zou willen brengen? Wel? Dan voor mevrouw van der Ham Reinders in Berkel-Enschot. Dankjewel. En tenslotte, en niet allemaal tegelijk zou ik zeggen, voor de heer broer Frankena, ook uit Berkel-Enschot. Is er iemand die niet broer? Nee, jij mag het niet doen. Dankjewel. Dan gaan we over tot de inzameling van de gaven. De eerste collecte is bestemd voor onze eigen diaconie. De tweede is bestemd voor de eigen kerk en met name voor de jeugdzaken in onze eigen kerk. Tijdens de collecte kunt u, wanneer u dat gedaan heeft, uw kind uit de crèche ophalen. En na de kerkdienst bent u allen van harte welkom om bij ons aan de bar nog een kopje koffie of een kopje thee te drinken met een koekje. Om nog even na te praten over deze dienst. En hoewel het niet op de liturgie staat, laat ik niet af om te zeggen dat er twee gastvrouwen zijn vandaag. Jolanda Griek en Rini Wiersma, die u daar behulpzaam zullen zijn. Dan gaan wij nu over tot de collect.
Thank you.
We gaan van hier de week in met een zegen van de barmhartigen. Ik denk dat ook hier in Oosterwijk de kinderen morgen weer naar school moeten. Daar ben ik niet helemaal zeker, maar dat betekent uit de vakantie weer je eerste stappen zetten in de klas met misschien wel nieuwe kinderen of oude kinderen opnieuw. Maar in ieder geval best spannend om weer te beginnen. En zo zullen ook de leerkrachten weer beginnen en anderen. En voor andere mensen verandert er morgen eigenlijk heel weinig, maar we gaan allemaal van hier met de zegen van de barmhartige. De barmhartige wijzen. De liefdevolle zij achter u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De barmhartige zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De liefdevolle zij in u om u te troosten als u verdriet heeft. De barmhartige omgeven u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De liefdevolle zij boven u om u te zegenen. Zo zegen u God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. En dan is er nu koffie en dat is een wezenlijk onderdeel van de kerkdiensten.